Goedemorgen. De titel van de prediking vandaag is een gezant van Christus. Gezant van Christus. En de tekst die we lezen is uit 2 Korinthe, hoofdstuk 5, vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 6, vers 10. Zullen we dat voor zover mogelijk staande lezen. Hoofdstuk 5 vanaf vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op, de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het hel heb ik u geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen. Zie, nu is het de tijd, nu is het de dag van het hel. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God. In veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid van de rechter en aan de linkerzijde. Door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekende en toch bekenden, als stervende en zie, wij leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefde, maar toch steeds blij, als armen, maar die toch velen rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. U mag gaan zitten. Laten we ons verootmoedigen voor de Heer, om van hem afhankelijk te zijn. Almachtige, trouwe, liefdevolle, eeuwige, vol liefde. Vader, een Zoon, een Heilige Geest, drie enige God. In de hemel, maar ook in ons. Spreek tot ons, Heere. En open uw woord. Vader, neem ons als klei in de hand van een pottenbakker. En vorm ons precies zo, zoals uw handen dat wensen. Spreek met uw woord. Maar als u spreekt, laat het niet zo zijn dat wij daarover na gaan denken en het gaan bekritiseren. Maar als het uw woord is, spreek het dan met kracht dat het ons al vormt op het moment dat het gesproken wordt. Want uw woord is een levend woord. En uw woord komt van uw Zoon. Die de levendmakende geest is. Onze Heere Jezus Christus, de tweede Adam. De volmaakte. Vader, spreek toch door uw woord, want uw dienstknechten luisteren. En maak ons een gezant van u, een ambassadeur van uw koninkrijk. Niet alleen met een boodschap, maar zelf de boodschap zijnde, door het vernieuwende werk van uw geest. O Vader, we hebben er geen recht op. Op geen enkel van deze gebeden. We hebben zelfs niet het recht om vader te noemen. Was het niet dat uw Zoon Jezus Christus voor ons gestorven is en zijn bloed heeft uitgestort. Om ons volmaakt voor u te stellen. Vader, ik bid het u in Jezus' naam. Amen. Ik wil een korte terugblik doen op de vorige week. Toen hebben we gesproken over waar is hun God. En toen hebben we het samengevat over drie punten gehad. De verloren staat van de wereld. Dat de wereld verloren was en zonde liep. Hadden we ook de vergelijking gemaakt dat er toen ongeveer 200 miljoen mensen woonden. En nu bijna 7 miljard. En toen hebben we gekeken naar dat de kracht van God door de eerste gemeente uitgestort is. Om ja, de wereld eigenlijk op zijn kop te zetten. Om die wereld die helemaal in het duisternis zat. Om daar het licht door de gemeente in te laten komen. En het licht te verspreiden door de gemeente. En toen hebben we gekeken naar onze opdracht om afgezonderd te zijn van deze wereld. En iedereen die niet van God is. Om te komen bij de mensen die, om ons te verenigen met de heiligen, met de heilig gemaakte door de Zoon Jezus Christus. En ons te verootmoedigen onder de hand van God. Om hem te smeken of hij dat werk wil voortzetten vandaag de dag. En dat is het werk voor de gemeente als lichaam. Om samen één te worden en om samen ons te verootmoedigen voor God. En deze week wil ik kijken naar ons gezantschap namens Christus. En weet een van de kinderen wat een gezant is? Voordat ik het ga uitleggen.
Een boodschapper.
Een boodschapper, ja, dat klopt. Zijn er nog andere woorden voor? Heeft er misschien iemand een Engelse vertaling? Er staat ook een woord in wat we kennen. Ik denk niet dat de kinderen een Engelse vertaling hebben, of de jongeren.
Ambassadeur.
Ambassadeur. Ik denk dat we dat woord, dat veel bekender is. Hè? Weten jullie wat een ambassadeur is? Iedereen. Afgevaardigde. Afgevaardigde van een koning of van een koninkrijk.
Commissaris.
Commissaris. Ja, die staat ook voor de koning en die draagt het ook uit. En ik wil gelijk eigenlijk beginnen met de diepte in te gaan. Om aan te geven dat elke christen een gezant is van Christus. Elke christen is als het ware een ambassadeur, of een woord wat misschien makkelijker te begrijpen is, een koningsvertegenwoordiger. Iemand die de koning bekend maakt, het woord van de koning bekend maakt op deze aarde. En het moment dat iemand een gezant wordt, dan verliest hij zijn eigen identiteit. Een gezant is per definitie iemand die zichzelf niet bekend maakt. Die niet rondloopt om zichzelf een naamsbekendheid te geven. Hij is ook niet iemand die spreekt vanuit zijn eigen gezag. En hij handelt ook niet vanuit zijn eigen gezag. En hij vertelt niet over zijn meningen en zijn gedachten. Maar hij zegt alleen dat wat hem verteld is om te zeggen. Dat is eigenlijk het enige wat een gezant doet. Hij neemt het woord mee van de koning en hij spreekt het woord dat hij van de koning ontvangen heeft. Hij voegt er niets aan toe en hij haalt er niets vanaf. En hij oefent zich er altijd in om de boodschap van de koning zo goed mogelijk over te brengen. Hij leeft als het ware voor de boodschap van de koning. Maar een gezant is niet slechts een boodschapper. Is niet iemand die alleen een boodschap overbrengt. Hij is meer dan een boodschapper. Hij presenteert de koning. Hij spreekt met de autoriteit van de koning. En als hij faalt, of als hij zichzelf te schande maakt, dan raakt dat niet alleen hem persoonlijk, maar dan raakt dat ook de koning. Stel je voor dat er een ambassadeur vanuit Nederland naar China gaat. En hij woont daar en hij moet het land Nederland moet hij presenteren in China. En moet laten zien wie Nederland is en waar Nederland voor staat. En hij komt terecht in een schandaal waar hij veel te veel gedronken heeft en hij heeft gereden en hij heeft een ongeluk gemaakt. Dan staat er groot in de kranten, de ambassadeur van Nederland is dronken geworden en heeft een Chinees laten sterven door zijn losbandig gedrag. Dus in andere woorden, op het moment dat je ambassadeur bent, dan presenteer je de koning. En alles wat jij doet, zo kijken de mensen naar de koning die je presenteert. Nou, wij zijn een gezant niet zomaar van een koning, of van een koninkrijk. Wij zijn, staat in onze tekst, gezanten namens Christus. Gezanten namens Christus, de koning der koningen. En christen, op het moment dat hij, als een mens tot God komt, als een mens christen wordt, dan verliest hij zijn identiteit. Dan verliest hij wie hij zelf is. En de tekst daarvoor staat ook dat we niet meer elkaar kennen naar het vlees. We kennen elkaar niet meer als Stefan en Jonathan. Maar als je christen bent, dan zie je elkaar als christenen. De christen die je geworden bent. In de Heilige Geest. En christen verkondigt het woord dat hij ontvangen heeft. Niet als een boodschap die hij zelf bedacht heeft en zelf gevormd heeft. Maar hij draagt de waardigheid van Christus mee met het woord. Hij zegt dat wat Christus hem gegeven heeft. Titus 2 vers 7 en 8 staat: betoon in het onderwijs zuiverheid en waardigheid. Het is zo gevaarlijk om met deze tijd mee te gaan en allerlei grapjes eromheen te verzinnen bij het woord. En om het wat amusanter te maken en wat leuker te maken en alles toe te voegen aan het woord. Maar God zegt: betoon u in het onderwijs zuiver met waardigheid. Een koning is waardig. Als je die ziet, dan dat boezemt dat respect in. En als wij het woord van God spreken, dan moet dat respect, waardigheid inboezemen. Bij ons, maar ook bij de luisteraar. En oprechtheid. En dan staat er dit. En dit doet mij vaak denken om niet meer te durven spreken. Staat er: en spreek een gezond woord boven alle kritiek verheven. Dat betekent niet dat de mensen geen kritiek op kunnen hebben. Maar dat betekent dat er geen enkel mens een kritiek op dat woord kan hebben. En dat het woord weggenomen wordt. Dat het woord niet waar blijkt te zijn. Snap je wat ik bedoel? Iemand kan de waarheid zeggen. En iemand kan er kritiek op hebben, maar de waarheid staat. Maar op het moment dat wij de waarheid verdraaien of er iets bijvoegen en iemand geeft er kritiek op en het woord valt in duigen, dan gaan we hier tegenin. Dus wij behoren zo te spreken dat niemand daar iets tegen kan zeggen. Dat de waarheid staat. Daarvoor zegt Paulus ook: laat God waar zijn en alle mensen een leugenaar. De hele wereld kan tegen je instaan, maar jij moet als een gezant van Christus het woord van Christus zuiver en boven alle kritiek verheven spreken. Maar er zit ook nog een andere kant aan. Als iemand met de autoriteit van God spreekt, is het God die spreekt. Snap je dat? Als jij deelt met collega's op je werk, met vrienden, en als je werkelijk spreekt vanuit Gods woord, namens Christus, dan spreekt Christus door jou heen tot die mensen. En als dat woord gehoorzaamd wordt, dan gehoorzamen de mensen God. En ik weet dat als ik dit zeg, dat het vlees kan zeggen: ha, moet je zien wat een macht ik heb. Maar dat laat ik even terzijde, want ik geloof dat als de Heilige Geest dit uitlegt, dat jullie zullen begrijpen dat dit Christus moet verheerlijken en niet ons. Maar er zit ook een keerzijde aan. Als de mensen het woord dat wij spreken tot hun niet gehoorzamen, dan gehoorzamen ze God niet. En dan hoeven wij niet te zeggen: let op, je gehoorzaamt God niet. Maar dat moeten we wel beseffen. Dat als je het woord, het evangelie van Christus spreekt. En ze leggen dat aan de kant. Dan leggen ze de koning die hij presenteert aan de kant. Het gaat nog een stap verder. En dat zien we ook in Openbaringen terug. Als iemand iets tegen jou zegt. Om jou te beschamen. Om jou te pesten. Om jou fysiek te slaan. Dan doen ze datzelfde aan de koning die je presenteert. Als er een aanval gedaan wordt op de Amerikaanse ambassade in Iran. Dan wordt Amerika aangevallen. Dan is dat een aanval rechtstreeks op de president. Dat is de boodschap erachter. Dus als mensen tegen ons ingaan en tegen een christen vechten. Dan vecht je tegen Christus zelf. Dan vecht je tegen God zelf. En wat is het woord dan dat Christus meegeeft aan zijn gezanten? 2 Korinthe 5 vers 20. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Het woord dat hier staat voor smeken. En daarna staat het nog een keer. En namens Christus smeken wij u. Dat is, je kan het zo vertalen. Nou ben ik geen Grieks expert, maar ik heb het opgezocht. Als God zelf door ons smeekt, eigenlijk is dat hetzelfde woord wat in Romeinen 12 vers 1 staat. Hetzelfde Griekse woord. Als God door ons heen roept. Het is werkelijk dat God naar deze wereld toe roept. Er zit ook een gedachte van smeken bij, maar het is echt een oproep om verzoend te worden. En het tweede woord, wat hier staat, namens Christus smeken wij u. Dat is wel het woord waar het woord nodig hebben of verlangen in zit. Dus God roept en hij zegt, laat iedereen tot mij komen. Laat de wereld zich met mij verzoenen. En wij nemen die boodschap, op het moment dat die boodschap bij ons komt, dan smeken wij de wereld. Dan spreken wij met een groot verlangen dat we het nodig hebben dat zij met de wereld verzoend worden. Ziet u dat verschil? Dus de Vader die roept, die zegt, die nodigt uit, die zegt kom. En wij nemen dat woord en wij smeken. Omdat wij weten hoe goed het is om van de wereld tot Christus te komen. Nou, wat is verzoenen? Laat u met God verzoenen. Het woord verzoenen heeft twee betekenissen. En ik zou eerst het woord verzoenen zoals het meestal gezien wordt. Het weer bij elkaar brengen. Het verenigen. Nou, wat is de scheiding? Misschien weten de kinderen dat. Of de jongeren. Sorry, anders dan zegt iedereen, ik ben geen kind meer. De kinderen en jongeren. Wat is de scheiding? Waarom moet de wereld met God verzoend worden? Weten jullie dat? Wat zit er tussen God en de wereld in? Ja, die moet daar komen. Maar zeg maar, als iemand nog verloren is. Want je hebt het over een christen, denk ik, hè? Als iemand nog verloren is, wat zit er dan tussen God en... Wat zei je?
Zonde.
Zonde zit tussen God en de wereld in. De Bijbel is heel duidelijk. God is rechtvaardig. En de mens is... zondig. Onrechtvaardig. Dat is als licht en duisternis. En zie je, heb je wel eens dat je in een kamer gelopen bent, dan doe je de lamp aan en dan zie je het licht met de duisternis een soort van cirkel maken en helemaal door elkaar heen. Zie je dat? Dat het licht en duisternis gezellig samen in één kamer zitten?
Nee.
Nee, hè? Wat gebeurt er?
De duisternis gaat weg.
Ja, hè? Op het moment dat het licht komt, dan verdwijnt de duisternis. En als je het licht weghaalt, wat gebeurt er dan?
Dan is het weer duister.
Dan is het weer duister. Maar je hebt het nooit tegelijkertijd. Je hebt niet een kamer waarin je het helemaal door elkaar ziet. Waar je allerlei, hier een vlekje licht, hier een vlekje duisternis. Als er geen schaduw is. Als je een volledig kamer zonder enige objecten erin hebt. Als het lichter is, dan is er geen duisternis. Zo is het ook. God is rechtvaardig en de mens is zondig. Die kunnen niet bij elkaar. Op het moment dat God bij een mens komt die zondig is... dan verdwijnt hij, dan moet hij sterven. Dan verdwijnt hij. En als God bij een mens vandaan gaat, dan wordt hij duister, dan wordt hij donker. Vers 19. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toekende. Waarom zou God dat doen? Hoe kan God nou, wij die duisternis zijn, En hij die licht is, hoe kan hij ons onze zonde vergeven als we echt iets verkeerds gedaan hebben, als we echt tegen hem gezondigd hebben? Ja. Maar als er iemand 2000 jaar geleden gestorven is, hoe kan het zijn als ik vandaag zonde doe, dat die vergeven worden? Dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Het woord verzoenen heeft twee betekenissen. En het betekenis wat er normaal gesproken voor gebruikt wordt, is ruilen. Weet jullie wat ruilen is? Ja? Even kijken of iemand mij daarbij kan helpen. Wie wil helpen? Sorry. Wijnand, wil jij jouw appel omruilen? We gaan een goede vakantie maken.
Ja.
Wat is er nu gebeurd? Waar is je mandarijn dan? Heb je niet nog een klein stukje mandarijn over? Helemaal. Je hebt alleen maar een appel, hè?
Ja.
Dat is precies wat onze tekst zegt. Natuurlijk niet met een appel en met een mandarijn. Maar vers 21. Geef me weer aan, zit hier de hele tijd met een appel en een mandarijn. Vers 21. Daar zie je wat er nou omgeruild is. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. In andere woorden, en dit bedoel ik niet oneerbiedig. Toen Wijnand nog nooit die mandarijn in zijn handen gehad had. En die mandarijn misschien nog niet eens gezien had. Toen is die mandarijn en de appel die zijn omgewisseld. En als die appel nou voor zonde stond. En die mandarijn voor de gerechtigheid van God stond. Dan is Christus heeft zijn gerechtigheid aan een zondaar gegeven. En hij heeft de zonde genomen. En op zichzelf is hij als zonde geworden. En daardoor kunnen wij verzoend worden. God die neemt van ons die duisternis, die zonde weg. En hij ruilt dat om voor het licht. Zodat wij volledig licht zijn, volledig rein zijn voor hem. En daarvoor zeggen wij, laat u met God verzoenen. Want God wil, God geeft de opdracht aan elke mens om die gerechtigheid van God om te ruilen voor de zonde. Dat God de zonde wegneemt en daar de gerechtigheid van God voor in de plaats geeft. In andere woorden, als je Christus je zonde laat wegnemen, als je hem toelaat om dat hij jou zijn gerechtigheid geeft, dan wil God zijn gerechtigheid met jouw zonde omruilen. Want die zonde, die heeft hij 2000 jaar geleden gestraft. En nu zou ik nog even de vraag proberen te beantwoorden, waarom het 2000 jaar geleden, waarom dat vandaag nog steeds geldt. Omdat God boven de tijd staat. God wist 2000 jaar geleden precies de zonde die vanmorgen ook beleden zijn. En de zonde van gisteren en eergisteren en alle zonden, die ziet God in één oogopslag. En al die ongerechtigheid bij elkaar, die heeft God gepakt en op zijn zoon gelegd en hem gestraft alsof Christus zelf die zonde gedaan had. En daarom kan hij de gerechtigheid die er in Christus is, de gerechtigheid van God zelf, weer teruggeven aan ons die zondig waren. Snap je dat? Begrijp je dat? Dat is de boodschap. Dat God ons rechtvaardig wil maken. Dus je stelt geen vertrouwen op jezelf, maar je vertrouwt op hem wat hij geeft, wat hij van je wegneemt. Als je God het toelaat om jou te redden, dan word je gered. Als je gelooft, als je vertrouwt dat God jou kan redden, dan word je gered. Maar we weten ook dat vele mensen niet worden gered. Hoe kan het dan dat het een cadeau is, als het ware, een genadegave van God, En toch worden er zoveel mensen niet gered. Ten eerste, ze willen hun zonde helemaal niet opgeven. Ze willen die ongerechtigheid helemaal niet, die willen ze bij hunzelf houden. Ze vinden hun eigen zonde kostbaarder dan de gerechtigheid van God. Ze willen zich niet bekeren. Ze willen niet tot God komen. Ze willen niet dat God hun leven neemt. En vertrouwen op Christus. En het tweede is, ze willen zelf hun gerechtigheid verdienen. Ze denken, ja, ik heb gezondigd, maar ik kan toch zeker nog wel wat goeds doen? Ik weet dat ik gelogen heb. Maar goed, als ik nu een oud vrouwtje help om de straat over te steken, als ik nu 2 uur bid, dan zal het wel weggehaald worden, toch? Nee. Of ze geloven niet dat God hun wil redden. Ze kijken naar hun eigen zonde en ze zeggen, maar mijn zonde, ik ben zo duister, God wil deze duisternis niet redden. En in ongeloof kijken ze alleen naar hunzelf. Weet je wat dat is? Ongehoorzaamheid. Als Christus zegt, ik wil jou redden. God smeekt, God vraagt door ons heen, God roept ons op. Laat u met hem verzoenen. En je zegt, dat wil hij niet. Dan geloof je God niet. Dan zeg je, God, wat u zegt, dat is bedriegen. U liegt tegen mij. Want God zegt dat hij hun wil redden. En daarom, omdat deze 3 redenen, er zijn er vast nog meer, daarom is het voor een gezant, als jij de Heere kent, als u de Heere kent, is het nodig om tot de mensen te roepen, om tot ze te smeken, dat zij tot de Heere komen. Kijk maar in hoofdstuk 6 vers 1. En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op, de genade van God niet te vergeefs ontvangen te hebben. De genade van God is gegeven, is uitgestort, is bereikbaar voor iedereen. Nu geloof en leef. Maar als dat de boodschap is, is het voor ons dan het idee als ambassadeurs, als gezanten van Christus, om de straat op te gaan, om dat te vertellen en verder gewoon verder te gaan met ons eigen leven? Je hoort aan de vraagstelling al, dat natuurlijk niet. En daar wil ik vanmorgen met jullie naar kijken. En ik wil eerst beginnen bij de nood van deze boodschap. Of eigenlijk het tijdstip. In vers 2. Want hij zegt, in de tijd van het welbehagen heb ik u verhoord. En op de dag van het hel heb ik u geholpen. Dat is het Oude Testament. Dat is een profetie. En nu komen de woorden van Paulus, die dat interpreteert. Dat betekent die dat aangeeft wat dat betekent. Zie, nu is het de tijd van het welwagen. Zie, nu is het de dag van het hel. Paulus zegt, broeders van Korinthe, gemeente van Korinthe, God heeft gezegd dat het nu de tijd is om gered te worden. Nu is het de tijd dat in ieder die tot hem komt, gered wordt. En u zegt, ja, maar ik ben gered. Ja, maar de mensen om u heen, nu is het de tijd. Matthew Henry zei, vandaag is ons gegeven om gered te worden. Maar morgen, wie zegt dat we morgen zullen ontvangen? Vandaag leven we en vandaag staat de belofte van God vast dat ieder die tot hem roept gered wordt. Maar wie weet of er morgen, of morgen of de morgen nog een dag is. Of de morgen de zon nog opgaat. Of morgen de zon voor ons nog opgaat. Of voor onze buurman. Of voor onze buurvrouw. Dus Paulus die voelt als het ware de noodzaak om het evangelie nu aan iedereen uit te dragen. Als een gezant van Christus. Beseft u, besef jij, wat de onschatbare waarde is van het woord wat u kent, van het evangelie. Besef je hoe heerlijk deze boodschap is? 2 Korinthe 3, vers 6 tot 10 geeft ons daar een idee van. En dan wordt het vergeleken met de wet uit het Oude Testament. Weet u nog, toen de berg daar in brand stond, toen God zijn woord naar beneden gaf, rechtstreeks aan Mozes. Met zoveel heerlijkheid en zoveel kracht werd dat aangetoond. Moet je kijken, de manier waarop Paulus er bijna op neerkijkt. Vanuit het woord van het evangelie. Hoofdstuk 3, vanaf vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, dat is de wet, die doodt. Maar de geest, dat is het evangelie, maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? En je zegt, oh, dat is een mooi schriftgedeelte. Hoeveel te meer zal de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Broeders en zusters, hij spreekt hier over het feit als wij het evangelie van Christus verkondigen. Als wij delen over wat Jezus Christus gedaan heeft. Paulus zegt, door de Heilige Geest, dus eigenlijk is het God die spreekt. Hoeveel te meer is die bediening, is het spreken van het evangelie in heerlijkheid? Op het moment dat je het evangelie verkondigt aan iemand, dan is dat een grotere heerlijkheid. Het is dat een groter evenement, als je het zo wilt noemen, dan toen de berg in brand stond en niemand durfde bij de berg te komen. Dat zegt Paulus hier. Op het moment dat je in de eenzaamheid met iemand spreekt over God en over wat Christus gedaan heeft, dan is dat vanuit Gods oogpunt een grotere heerlijkheid die daar plaatsvindt dan het hele volk van Israël wat de wet ontving. Want als de bediening van de verdoeming al heerlijk geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. En dan dit. Immers zelfs dat wat heerlijkheid was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest. Dat is een moeilijke zin, maar eigenlijk wat Paulus zegt, dat wat heerlijkheid was, wat we dachten dat heerlijkheid was in het Oude Testament, de wet, die tot verdoemenis leidde, die rechtvaardig was, want de wet is goed, dat is heerlijk, maar in vergelijking tot het woord van de verzoening, tot het evangelie, is het niet eens heerlijk meer. Omdat dat zoveel feller en zoveel heerlijker schijnt. Vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Broeders en zusters, is dit niet onze grote trots? De boodschap van het evangelie. Dit is de alles overtreffende heerlijkheid. Dat Jezus Christus gekomen is om te sterven voor zonde. Maar niet dood te blijven, om op te staan, om een ieder mee te nemen tot de Vader, die in hem gelooft. Dat is de waarde van het evangelie. Het is ook niet verrassend dat Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 6 vers 3, gaan we weer terug naar de tekst, dan geeft hij aan, wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt. Paulus zegt, ik draag zo'n waardevolle boodschap mee. Ik presenteer zo'n grote koning, dat ik in geen enkel opzicht zijn naam wil beschamen. Dat ik geen enkel opzicht een afleiding wil zijn voor de boodschap van het evangelie. Paulus zei, hoe verschrikkelijk is het als de gezanten van Christus. Laat ik het dichterbij nemen. Als jij, Laurens, of Wijnand, of Jan, of Barco, of Paul, Anja, Anneke, noem maar op, vul je eigen naam in. Als jij een aanstoot bent, wat het woord van God onbereikbaar maakt voor deze wereld. Wat het woord van God ongeloofwaardig maakt voor deze wereld. Als jouw leven zo geleefd wordt, dat het evangelie aan de kant gelegd wordt. Want als hij er aan de ene kant zo hoog over spreekt, maar hij kan nog zo leven terwijl hij een heilige heiland heeft. Waarom zou ik het woord dan geloven wat hij zegt? Paulus wilde niet dat door zijn leven het woord niet geloofd werd. En de vraag aan ons is, wandelen wij met diezelfde voorzichtigheid? Dat in de manier waarop we spreken, de manier waarop we leven, zo leven dat het woord van God niet beschaamd wordt. Stel je voor dat er een gezant van een koning komt en die komt in een ver land. En hij gaat een presentatie geven en iedereen wacht er en er is een groot podium neergezet. Hier komt het woord van de koning van het verre land. En dan komt er een man aan met zijn haren alle kanten op staan, met oude kleren aan, met zijn shirt half open. En die gaat er staan. Nou, dit heb ik te vertellen. Wat denk je dat er gebeurt? Iedereen kijkt van, nou, wat voor koninkrijk is dat? Als dit de gezant is, als dit degene is die ze uitzendt om de boodschap te vertellen, wie gaat daar naar luisteren? Binnen no time, zonder dat hij gesproken heeft, loopt iedereen naar huis. Nou, als dit de koning is, wie heeft er dan nog interesse? Maar zo kunnen we zelf ook zijn. Door ons leven, de manier waarop we leven, de manier waarop we spreken, de manier waarop we liefhebben. Dat we de boodschap van God onbereikbaar maken. En dan geeft God ons een blik in het leven van een gezant van God door de Heilige Geest. In vers 4. Maar in alles bewijst Hij onszelf als dienaars van God. In alles bewijst Paulus, dat hij een dienaar, een slaaf van God is. Zie je, in de verkondiging, daar spreekt hij over een gezant, een ambassadeur, iemand met waardigheid. Iemand die spreekt met een diep respect over het woord. Maar op het moment dat hij komt over de bediening, over het werk, dan gaan als het ware de laarzen aan. En dan dient en dan leidt Paulus als een slaaf. Zie je, wij doen heel vaak Het gezantschap, dat willen we wel zijn, dat we gerespecteerd worden. En dat moet ook, als we het woord spreken, moeten we het met vrijmoedigheid, met waardigheid spreken. Maar als we dienen in ons leven, dan moeten de laarzen aan, dan lijden we voor Hem. En ik wil kort door deze 5 punten die Paulus dan aangeeft, laten zien. Ten eerste draagt hij de lasten van een dienaar. Hoofdstuk 6 vers 4 en 5a. Daar spreekt hij over in veel volharding. Dus wat er ook gebeurt, het dienstknecht van God, omdat hij dat woord heeft, gaat verder. Gaat door. In verdrukkingen. Als de mensen op hem neerdrukken. Als mensen hem met het hoofd in het stof duwen. Gaat hij verder. Hij geeft niet op. In noden. Als er veel nood is, dan gaat hij door. Waarom? Omdat hij zijn hulp en verwachting in de naam van de Heere gesteld heeft. In benauwdheden, als hij in het nauw gezet wordt, als hij in moeilijkheden komt, dan draagt hij het en dan gaat hij door. En je ziet als het ware Paulus met zijn hoofd steeds lager bij de grond komen, omdat de druk steeds zwaarder op hem ligt. In slagen. De rug wordt ontbloot en er wordt opgeslagen. In gevangenissen. In oproer. Zie je? Voor Paulus was het niet alleen een woord wat hij bracht en toen weer naar huis ging en thuis ging zitten. Zijn leven werd als het ware in de verdrukking gesteld. Maar dat niet alleen. We lijden alleen niet om Christus. We gaan niet alleen door in het lijden. Er is ook een reactie. Kijk maar. De inspanningen. 5b. In ingespannen arbeid. Paulus zegt, ik werk hard voor God. In nachten zonder slaap. In vasten. Paulus zegt het. Ik ben een dienstknecht van God. En het bewijs is dat ik soms nachten oversla in het werk van de Heer. Dat zegt hij. Het bewijs is dat ik vast. Hij zegt niet hoeveel. Hij zegt niet hoe vaak. Hij zegt, dit is het leven van een dienstknecht van God. Van een dienaar van God. En dan zeg je, kijk, het is Paulus, het is gewoon een hele sterke man die verder gaat in zijn vlees en die is ermee bezig en hij gaat het helemaal uit zichzelf opwerken, want wat een krachtige man. Nee, nee. Door het karakter, kijk maar. 6, in reinheid. Als iemand niet rein is, dan wordt het woord van God nooit geaccepteerd. Hij is puur. In kennis. Niet zomaar wat woorden, maar de woorden van kennis die waar zijn, die doordacht zijn. Op grond van het woord van God. In geduld. Als mensen het woord niet willen horen. Geduldig. Als de gemeente niet is zoals je het verwacht had. Als je broeders en zusters tegen je instaan. Als je man of als je vrouw of als je kinderen tegen je instaan. Met geduld doorgaan. In vriendelijkheid. In de Heilige Geest. Niet vanuit de eigen kracht. En daar zie je het keerpunt. Hiervoor dachten we dat Paulus gewoon zelf een sterke persoon is. En nu zien we dat dit allemaal gebeurt omdat hij gelooft in God. En dat God hem door de Heilige Geest leidt door al deze dingen heen. In ongeveinsde liefde. In het woord van de waarheid. In de kracht van God door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde. Dus hier zie je dat Paulus als het ware opklimt uit het dal en laat zien dat het God is die in hem werkt. Want het is het woord van God in de kracht van God en met de wapens van God. En dan denk je, nou, geweldig. Dat is wat we nodig hebben. We moeten inderdaad, als het ons tegen zit, als alles tegen ons komt, dan moeten we doorgaan, want we vertrouwen op God, op de kracht van God. En als er dan als we daar door lijden, dan nog moeten we opstaan en verder gaan. En lijden voor Christus en ook zelf inspannen om voor God te gaan. En in het woord van de waarheid, we moeten bij de Bijbel blijven en in de kracht van God spreken. Met de wapens van gerechtigheid, daar moeten we mee strijden. En dan gaat het allemaal goed. En dan zullen mensen ons respecteren. En dan zullen mensen van ons houden en ze ons aanvuren in het geloof. Nee. Er is één iets wat we nog moeten weten als een gezant van God om door te gaan tot het einde. Door eer en oneer. Door kwaad gerucht en goed gerucht. Als misleiders en toch waarachtigen. Als onbekende en toch bekende. Als stervende en zien we leven. Als bestraft en toch niet gedood. Als bedroefde maar toch steeds blij. Als armen maar die toch vele rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. In andere woorden, ten alle tijden wat mensen van je zeggen, wat mensen van je denken, maakt niet uit. Als ze je eren of als ze op je neerkijken. Doorgaan met de Heere Jezus. Doorgaan met het dragen van het aangezicht van de koning. We lezen dit en ik zat dit te lezen en ik dacht, wat een man van God. Je ziet het als het ware, als ik dat zo zie, dan zie ik als het ware Paulus staan met een hele reeks van eremedailles. Van al die dingen die in zijn leven daar waren. Maar ik denk dat als we het aan Paulus zouden vragen en zeggen, Paulus, wat was je toch een man van God? Ik denk dat hij zou zeggen, broeders en zusters, ik deed niets anders dan alleen kijken naar de Heer Jezus. En doen wat hij deed. Alles wat je ziet, is wat de Heer Jezus deed. Paulus had geen plan. Paulus was niet al deze punten op elkaar, zeg maar, aan het noemen van, oké, deze dingen moet ik allemaal doen. Het enige waar Paulus zich op richtte, hij keek naar de Heer Jezus. En hij leefde zoals de Heer Jezus. En dat is een gezant van Christus. En dan komen al deze dingen. Maar niet omdat je dat als het ware voor jezelf gaat verdienen. Als je de lijst nagaat, dat heb ik nog niet, die moet ik er ook tussenuit pakken. Nee, het is het zien op Christus, de manier waarop hij leefde. Gemeenschap met God. En dan gaat dit leven in je werken. Paulus zag Christus in het geloof. En hij zag deze wereld niet door ongeloof. Voor Paulus was Christus een grotere werkelijkheid dan deze wereld. En je zegt, ja, dat moet ook. Maar is het ook? Mensen, geloof je dat? Geloof je dat Christus een grote werkelijkheid is dan deze wereld? Je ogen bedriegen je elke dag. Op het moment dat je naar buiten kijkt, denk je, hé, deze wereld die gaat weer door vandaag en die gaat door en door en die wereld eindigt nooit. Dat zeggen je ogen. Maar de Bijbel zegt, deze wereld, alles vergaat. En je staat 's morgens op, je denkt, ja, weer een nieuwe dag, tuurlijk, want ik heb elke dag een nieuwe dag. Nee, want je bent als een wind die voorbij gaat en dan is het weg. Dit is de waarheid. En wat je ogen zeggen, je gedachten zeggen, wat je lichaam voelt, dat is geen waarheid, dat is een leugen. En voor Paulus was Christus, het leven van Christus, dat was werkelijk leven. De manier waarop hij leed, de manier waarop hij streed en de manier waarop hij doorging. Korinthe, 2 Korinthe 5 vers 15 legt het ook uit. En hij is voor ons allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. De reden waarom Christus stierf, is opdat wij zouden sterven. Voor onszelf. En dat we voor hem zouden leven. Letterlijk staat er, dat wij niet meer zelf zouden leven, maar hij die voor ons gestorven en opgewekt is. Het woord voor staat er eigenlijk niet bij. Dat is het doel van een gezant van God. Van een gezant die gestuurd is namens Jezus Christus. En omdat Paulus stierf, en omdat Paulus voor Christus leefde, werd de geur van Christus door hem verspreid op elke plek waar hij ging. We zijn heel vaak bezig met allerlei kleine vragen. Waarom gebeurt dit niet in mijn leven? Waarom gebeurt dat niet in mijn leven? En kijk eens mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 14. Sorry, 2 Korinthe hoofdstuk 2 vers 14 tot en met 16. En God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geur van zijn kennis op iedere plaats openbaart. Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. Voor de laatste een doodsgeur die leidt tot de dood, maar voor de eerste een levensgeur die leidt tot het leven. Maar wie is tot deze dingen bekwaam? Overal waar Paulus kwam, werd Christus bekendgemaakt. Dat is een gezant. Overal waar een gezant, waar een ambassadeur komt, wordt de koning bekendgemaakt. Wordt het koninkrijk bekendgemaakt. Ik ben wel eens op een ambassadeur bijeenkomst geweest in China. En als je daar kwam, dan wandel je door de straten van China. En op een gegeven moment dan sta je voor een groot hek. En dan staat dan een Nederlandse vlag. En op het moment dat je daar binnen loopt, is alles wat je ziet, was oranje, Nederlandse vlaggen, Nederlandse teksten. Alles was in de ban van Nederland, zou je wel kunnen zeggen. En op het moment dat die ambassadeur naar buiten ging, dan reed hij met zijn auto met Nederlandse vlaggetjes erop. Met een Nederlands vlaggetje op zijn pak. En als hij ergens ging, dan sprak hij over Nederland. Hij was altijd bezig met zijn koninkrijk. Met Nederland. En dat is ook waarom wij gezanten genoemd worden. Waarom een christen een gezant is. Zijn huis moet vol met Christus zijn. En als hij naar buiten gaat, dan brengt hij Christus de wereld in. De geur van Christus. En die geur, staat er dan, die was zo overweldigend, dat het voor sommigen dood betekende en anderen levend. Als je zegt, als ik over Christus spreek, dan laat ze het aan de kant liggen. Maar ja, dat is normaal tegenwoordig. Dat is niet normaal. Op het moment dat we over Christus spreken, dan moet er dood of leven zijn. Dan spreek je werkelijk over Christus. Dan ben je werkelijk een gezant. Als je geloof hebt, dan zal het ook in je leven gebeuren. Als je gelooft dat God jou die geur van Christus kan maken en wil maken, dan zal hij dat ook doen. Geloof. Ik ga geen 3 stappen geven wat je eerst nog moet doen. Geloof dat Christus een grote werkelijkheid is aan deze wereld. Dan zul je nergens anders over spreken. Je praat geen jarenlang terug over een film die je ooit een keer gezien hebt. Je bent niet dag in dag uit over een tekenfilm aan het praten. Dat was nep. Dat is niet echt. Maar Christus is werkelijkheid. Een grotere werkelijkheid dan deze wereld die als een tekenfilm voorbij gaat. En dan zegt Paulus, wie is tot deze dingen bekwaam? Als wij ergens komen en we brengen leven of dood, wie is bekwaam om dat te brengen? Wie is waardig genoeg om leven en dood te betekenen voor andere mensen? De Bijbel zegt dat onze bekwaamheid in Christus is. Want dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Het gaat niet om bekwaamheid. God heeft ons bekwaam gemaakt en hij heeft ons de verzoening gegeven. Het gaat om gehoorzaamheid. Paulus zegt, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Want het woord van de verzoening is immers in ons gelegd. Een gezant is niet meer een burger met een boodschap. Niet een gewoon mens met een goede boodschap. Een gezant is de boodschap zelf die door zijn spreken de wil van de koning bekend maakt. In andere woorden, als je werkelijk Christus kent en als hij in je woont en leeft, dan ben jij het bewijs geworden van het evangelie hier op aarde. Dan moet je de boodschap wel verkondigen, maar dan ben je zelf het bewijs geworden. Als mensen aan ons vragen, bewijs dan dat God bestaat, is eigenlijk een hele verdrietige vraag. Dat hadden ze al lang moeten zien. Tenzij natuurlijk iemand op de straat komt en je ziet hem net 2 minuten. Maar als iemand jouw leven ziet, dan zou die vraag niet eens meer in die persoon op moeten kunnen komen. Of hij heeft het woord al afgekeerd. Dat kan ook. Ik wil nog wat met jullie lezen. En dan gaan we afsluiten. En luister hier gewoon naar. Ik zal achteraf de tekst geven. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij, en daarom spreken wij. Dat was 2 Korinther 4, vers 5 tot 13. Ik heb geloofd, en daarom heb ik gesproken. Broeders en zusters, laten we dan spreken als in oprechtheid, als van God. Voor Gods aangezicht in Christus Jezus. Laten we bidden en danken. Almachtige, liefdevolle God en Vader. O Heere, werk en werk in ons. En doe ons toch sterven. Opdat uw leven door ons heen leven kan geven. O Vader, laat ons toch niet uw koninkrijk, uw zoon, ongeloofwaardig maken voor deze wereld. Maar dat we werkelijk een gezant zullen zijn. Namens Christus, smekende, laat u verzoenen met God. Vader, ik bid u. Geef ons geloof. Dat wij spreken. En als wij spreken, laat ons dan spreken met geloof. In oprechtheid. Voor uw aangezicht. In Christus. Vader, dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.